Ik heropen de vergadering. Als het goed is, heeft u alle stukken ontvangen met uitzondering van de motie van Landgraaf en die is wel in het systeem zichtbaar. Wie heeft nog geen setje? Nee. Iedereen is voorzien. De heer Lespoir die gaf al aan dat er participanten waren. Ik heb ook al de mensen welkom geheten. En ik wil de heer Robroek in de gelegenheid stellen om even zijn zegje te kunnen doen. Meneer Robroek.
Dank u wel, voorzitter, dat ik ook hier de gelegenheid krijg om het woord te voeren. En ik zal mijn verhaal vertellen zoals ik dat ook in kerkraden en in Heerlen ten gehoor heb gebracht. Mijn naam is chef Robroek en in mijn WOZL-contract staat dat ik adviseur van de directie ben. De directe aanleiding waarvoor ik hier sta is de wijze waarop het WOZL afscheid denkt te kunnen nemen van 30 medewerkers. Maar ik wil het toch even breder benaderen en het hebben over het WOZL, hoe zij vanaf 18 oktober 2012 invulling geven aan haar bedrijfsprocessen. En in het mensontwikkelproces van WOZL richten ze zich op twee speerpunten. Werken in een beschutte omgeving en werken op detacheringsbasis. En zeker bij detachering is het van belang dat we de capaciteiten van mensen in kaart brengen. Dat we die mensen goed begeleiden en trajecten ontwikkelen. Maar tot op heden is in onze bedrijven niets ontwikkeld. Geen instrumenten, geen processen. Wel is werkzaam in het leven geroepen. Maar nu, door de wijze waarop werkzaam tot op heden is misbruikt, heeft het binnen WOZL al de naam van strafkamp. In het bedrijfsplan staat bij de SWOT-analyse dat leidinggevenden veelal niet over de gewenste competenties beschikken. Dan zou je mogen verwachten dat je dan gaat investeren door training, scholing, begeleiding. Het gaat tenslotte om de directe begeleiding van de doelgroep. Feit is dat er tot op heden niets meer is gebeurd en kan er dus geen sprake zijn van een andere, respectievelijk betere begeleiding van de SW-medewerkers. En door afscheid te nemen van 30 medewerkers en in 2014 van nog eens 17 medewerkers, komt WOZL op een verhouding van ongeveer 1 CEO op 65, 70 medewerkers. Landelijk ligt die verhouding op 1 op 12. Hoe denkt het WOZL met deze bezetting de gewenste beweging van binnen naar buiten te realiseren en een professionele begeleiding te waarborgen? De WOZL-directie geeft aan dat de doelgroep zich nergens zorgen over hoeft te maken. Daar kom ik nog even op terug. Nu naar de ontslagen CEO's. In oktober 2012 ben ik op verzoek van twee voorzitters van de WSW-raden betrokken bij de bemensing van WOZL. En al snel bleek dat er een onderhandelaarsakkoord was waarbij stond dat er 115 mensen mee overgenomen moesten worden. En het crisisteam, uw crisisteam, ging ervan uit dat er bedrijfsplannen ontwikkeld zouden worden met daarmee een gewenste formatie en dat er evaluatiegesprekken met medewerkers zouden worden gehouden. Maar er gebeurde helemaal niets, veel erger. Alle CAO's krijgen op 5 februari een brief waarin wordt gesteld dat bij gebleken geschiktheid het dienstverband wordt omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. De bestaande argwaan in onze organisatie die slaat om in angst als blijkt dat een aantal SW-medewerkers van hun functie worden verwijderd. 3 managers als criminelen per direct van de functie worden ontheven en een viertal andere CAO-medewerkers hetzelfde lot mogen overgaan. Hun werd de toegang tot de WOZL-locaties per direct ontzegd. Welke impact denkt u dat dit heeft op de bezetting? Hoezo geen angstcultuur? In mei van dit jaar wordt ons gevraagd of we geen bezwaar hebben tegen een overdracht van ons personeelsdossier. En dat terwijl het WOZL al vanaf 18 oktober 2012 de beschikking heeft over onze personeelsdossiers. Hoezo transparant en open? Aan de vakbondsbestuurders wordt in mei gemeld dat al met 22 medewerkers is gesproken over het functioneren. Dat heeft de heer Dijkhun daar in de vergadering meegedeeld. Maar met de medewerkers is nooit gesproken over het functioneren. Hoezo integer? En in tegenstelling wat met u gecommuniceerd is, richt het WOZL geen systeem in om mensen te beoordelen. Nee, er wordt een systeem gebruikt zoals dat bij LICOM is ontwikkeld. Men gaat zelfs uit van LICOM functie- en competentieprofielen. En dan moet u zich dus voorstellen dat de LICOM-functieprofielen direct afgeleid waren van het LICOM-beleid. Het is te gek voor woorden, ja, ik heb hier geschreven, dus idioot, laat ik dat ook maar zeggen. Dus idioot gewoon om dit op die manier over te nemen in een nieuwe organisatie die we laten kantelen. En inhoudelijk wordt dan met niemand het competentieprofiel besproken. En aan niemand wordt een persoonlijk ontwikkelplan voorgesteld of een aanvullend onderzoek. Hetgeen wel aan alle medewerkers was toegezegd in een schrijven van 27 mei. En ook hier het tegendeel. In een gesprek van enkele minuten wordt aan mensen meegedeeld dat ze op straat komen te staan en per direct het pand moeten verlaten. In de brief die aan u gericht is, meldt de heer Dijk bij de 17 mensen met een tijdelijk contract mensen zijn die vlak voor een pensionering staan en ter overbrugging hun resterende diensttijd in dienst mogen blijven. Dat klinkt heel sociaal, maar het is gelogen, het klopt niet. De oudste medewerkers, die zitten in de groep waar afscheid van wordt genomen. 10 mensen zijn 60 jaar of ouder. En dan de uitsmijter, de raadsinformatiebrief die u heeft gekregen van 31 augustus. Daarin schrijven onze bestuurders het proces als slordig, onzorgvuldig en onvoldoende. Maar durven vervolgens te concluderen dat, en nu citeer ik, ook bij een meer correcte en meer zorgvuldige uitvoering van het proces de uitkomst helaas niet anders zou zijn geweest. Ik zou niet weten hoe je mensen, medewerkers, nog meer kunt vernederen en beledigen. In mijn optiek geven de schrijvers zich met deze stelling een brevet van onvermogen. En dan nog even terug naar de opmerking dat WSW-medewerkers zich nergens zorgen hoeven te maken. Als u toestaat dat op een dergelijke manier met 30 mensen wordt omgegaan, dan duurt het niet lang voordat je ook zo met 300 of 3000 mensen omgaat. Nog even iets over de cijfers. Welk vertrouwen kunt u nog hebben in een directie waarin het belangrijkste proces, het mensenproces, zo is ingericht als net beschreven? Er zijn indicaties, ook als het om de financiën gaat, die het ergste doen vrezen. Bijvoorbeeld, bij de begroting 2014 wordt een bezetting gepresenteerd van 108 naar 104 cao's. Hoe kan dat? Welk plan ligt daar aan ten grondslag? Of gaan we inhuren? Wat gaat dat kosten? De bedragen 2014-2015, als het gaat om de omzet, grondsoort en dat soort dingen, die zijn niet aangeleverd door onze bedrijven. Hoe zijn ze dan tot stand gekomen? Is dat los zand? In de LICOM-tijd is gebleken dat de toezichthouders vooral keken naar de onderste regel, maar onvoldoende oog hadden voor de samenstelling en de samenhang van de cijfers. Door 30 mensen op een schandalige manier naar huis te sturen, kunnen de cijfers onder de streep rechtgetrokken worden, maar inzicht in de werkelijkheid ontbreekt. Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden op vragen die door de WSW-raden zijn gesteld en door GroenLinks en Landgraaf. De interim manager, de heer Eigen, is niet meer komen opdagen. Hij zou klaar zijn met zijn werk. Hoe durf je dit zo te communiceren en vervolgens zijn opvolger bekendmaken om de klus af te maken? Het is te gek voor woorden. En het hoofd mensontwikkeling, die hebben ze tijdens de gesprekken met de medewerkers van zijn taken afgenomen. Maar hij zit er nog. Hoe lang nog en wat communiceren we na zijn vertrek? Commissieleden, het is natuurlijk aan u om te oordelen of u behoefte heeft aan een onafhankelijk onderzoek. In de raadsinformatiebrief van 30 augustus wordt in heel nette bewoordingen aangegeven dat er tot op heden een puinhoop van is gemaakt. Maar nog belangrijker voor ons is dat het WSDL als werkgever, als goed werkgever, ook de consequenties durft te dragen van dit slecht werkgeverschap en de rekening niet neerlegt bij de 30 medewerkers die nu ontslagen worden en bij de mensen die nog zullen volgen. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u en ik gun ons veel wijsheid.
Dank u wel, meneer Robroek. Van de zijde van de WSW-raad nog wat op- of aanmerkingen? Dat is niet het geval. Dan wil ik de vergadering voorstellen om de eerstaande termijn gewoon te handhaven bij de commissie. En ik wil beginnen met mevrouw Huisman-Peters met vraagstelling, zeker opmerkingen.
Ja, voorzitter. Ik heb allereerst een opmerking, of tenminste twee vragen naar de heer Hoogbroek toe. Bent u van mening dat bij al datgene wat gebeurd is, dat daar de gemeentes niet van op de hoogte waren? Dat is mijn eerste vraag. En dan hoor ik u vertellen dat u bent betrokken bij de bemensing. En dan zou ik graag willen weten bent u ook betrokken bij de bemensing van het buurbedrijf Beheer Brunsum? Dat zijn mijn vragen die ik dus aan de heer Robroek stel.
Zullen we die meneer Robroek even laten beantwoorden, mevrouw Huisman? Meneer Robroek.
Oké, sorry. Ja, ik heb geen ervaring mensen in deze politieke arena. Dus. Ik denk dat de bestuurders vaak niet goed geïnformeerd waren. Dat weet ik wel zeker. Ik heb een aantal dingen aangegeven. Ik denk dat de directie vaker dingen heeft voorgesteld anders dan dat ze waren. Als je de bestuurders aangeeft dat je een systeem aan het ontwikkelen bent, of dat je aangeeft dat er gesprekken met mensen gevoerd worden en je doet dat niet en het klopt niet, of als je zegt bij die 17 mensen zitten mensen die voor een pensioen staan, dan ben je mensen verkeerd aan het informeren. Als je de indruk wekt dat je bij ondernemingsraden of bij personeelsvergaderingen draagvlakken gecreëerd hebt, terwijl de werkelijkheid is dat je het daarin wel besproken hebt, bijvoorbeeld in een ondernemingsraad wel hebt aangegeven wat Pinkwin, wat je daarmee wil, en dat er dan vragen komen in die ondernemingsraad, maar dat je dan zegt, dat was het, ja, dat klopt natuurlijk niet, want als je nieuwe beoordelingen introduceert in een organisatie, heb je instemmingsrecht van een ondernemingsraad nodig. Dus er wordt wat gesuggereerd, ook naar de bestuurders toe, waardoor die naar mijn mening ook op een verkeerd been worden gezet. Dat is het eerste deel. Het tweede ligt wat moeilijker. Omdat het natuurlijk ook dan om mensen gaat, en toch wil ik proberen uw vraag te beantwoorden. Buurtbeheer en de bemensing van buurtbeheerbedrijf was het grootste pijnpunt, denk ik wel, bij het crisisteam. Er was een onderhandelingsakkoord van 115 en er moesten ook 115 mensen over. Er was een discussie tussen de mensen van Brunsum en het crisisteam over het bemensen en het inrichten van het buurtbeheerbedrijf. En het gaat vooral om het management op managementniveau. En er was een spanningsveld ook van waar willen ze heen met het buurtbeheerbedrijf en wie zou daar wel of niet voor geschikt zijn. Daar kwam men niet helemaal goed uit en dat stagneerde het hele proces. Want als er één man, als je op 114 uitkwam, dan kon je nog niet met de rest communiceren omdat er een onderhandelaarsakkoord was. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat ik met een voorzitter van de SW-raad naar het gemeentehuis ben gekomen hier. En met de verantwoordelijke, dat was toen Harry van der Roer, als ik me niet vergis, gesproken heb over betrokken personen die eventueel voor die functie in aanmerking kwamen. En uiteindelijk heeft toen de gemeente Brunsum of de heer van der Roer het besluit genomen om betrokken manager die klus te geven. Ja, zo is het proces bij het buurbeheerbedrijf gegaan. Dus er is heel nadrukkelijk gewikt, gewogen, gediscussieerd. En ik mag u wel zeggen dat het moeilijkste dossier was als het ging om de bemensing. En ik ben toen, zaten we in de auto op weg terug, gebeld om meteen verslag te gaan uitbrengen in het crisisteam, dat daar voltallig aanwezig was om aan te geven hoe het gelopen was.
Dat ging om 4 mensen?
Nee, dat ging, ja, mevrouw Huisman, het gaat om zo'n beperkt aantal mensen dat het bijna persoonlijk wordt wat ik dan zou moeten vertellen, maar het ging met name om, laten we zeggen, de eindverantwoordelijke, de manager van het buurbeheerbedrijf. Die functie, ja, daar ging het om.
Ik vraag eigenlijk die vraag, omdat ik begrepen heb dat wij inmiddels bij het buurtbedrijf ook 2 CAO's hebben afscheid van moeten nemen. En ik ben daarvoor geïnteresseerd om ook te weten of dat op een fatsoenlijke manier is gegaan. Want kijk, we praten nou wel over de wassel daar, maar wij hebben zelf ook afscheid genomen van mensen en weten eigenlijk niet hoe dat gegaan is. En daar ben ik toch wel voor geïnteresseerd, want dat is eigenlijk onze eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Dat is op de eerste
misschien
plaats.
Mag ik de heer Robroek even bijvallen. Het gaat hier om 1 persoon. U zegt 2 personen. Bij mij is 1 persoon bekend. Mm-hmm. Voor zover ik dat kan inschatten. Ik wil u daar graag een been van op de hoogte brengen, maar het lijkt me niet billig om dat hier in alle openbaarheid te doen. Het gaat over 1 persoon en iedereen weet wie dat is dadelijk.
Nou,
en ik denk dat
niet
ook het probleem is van heer Robroek.
Ik weet niet over wie het gaat, maar ik ben één op één. We zijn hier in een vergadering en we zitten hier in het belang van de medewerkers. Ik vind dat dit hier ook op tafel mag komen of dat op een fatsoenlijke manier
is gegaan. Dat is op een fatsoenlijke manier gebeurd, maar daar gaat wel heel iets specifieks voor het Betere Buren en de leiding van het buurtbeheerbedrijf Betere Buren aan vooraf. En daarom wil ik dat hier niet nu op tafel leggen. Uit respect voor de persoon in kwestie.
Ja, daar kan ik me op zich denk ik ook bij aansluiten, omdat dat zo specifiek en zo persoonlijk is. Maar wat ik wel wil aangeven is dat er in het traject van Bementie wel heel nadrukkelijk samen met Brunsum over gesproken is. Of we dat wel of niet zouden doen.
Maar goed, dat is ook volstrekt helder. Omdat de intentie vanaf dag 1 er is geweest dat wij dat zouden overnemen. En dan is het ook logisch dat wij samen met Weersdel praten over wie, wat en waar.
Ja.
Nou, dat is volstrekt helder.
Ja, dank u wel. Wat mij betreft sluit ik me helemaal bij aan.
Ja. Ik wil daar toch nog wel graag meer informatie over hebben. En ik denk met mij nog wel misschien meer mensen.
Maar niet mevrouw Huisman op dit moment. Lijkt mij niet verstandig. Maar dat u dan even terugkoppelt met de wethouder in deze.
Dat waren de eerste vragen, maar ik ga nog even verder. Ik heb dat hele zwartboek gelezen. Ik moet u zeggen dat ik het verschrikkelijk vind. Dat het echt mensonwaardig, mag je het wel noemen. En als ik dan de motie daarnaast lees van Landgraaf, want je gaat je afvragen als je dat leest, wat kunnen wij nou als gemeente? We hebben kort geleden een gesprek gehad met de heer Robroek en de heer Lamers, bij de heer Jansen en de heer Van Oppen. En dan wordt er toch geduid op centjes. Maar wat kunnen wij doen? Dat is de hele tijd loopt dat door de gedachten van mij heen als ik dat zwartboek lees. En dan leg ik daar weer de motie van Landgraaf bij. Maar dan zeg ik dat die motie niet ver genoeg gaat. Ik heb geconcludeerd, dat is mijn conclusie en misschien met mij ook nog anderen, dat deze gesprekken, deze ontslagen van die mensen niet op een legale manier gegaan is. Ik heb er een hele vieze smaak van overgehouden. Hier is niet met mensen gesproken hoe ze hun werk gedaan hebben. Want er is duidelijk aangegeven, als je je functie goed vervult, dan mag je na die tijd mag je blijven. Ik heb nergens kunnen waarnemen dat er een fatsoenlijk gesprek is gevoerd met de mensen. Dat ze aangegeven hebben op welke fronten de mensen niet gefunctioneerd hebben. Waarom dat ze afstand van hun moeten doen, waarom dat ze weg moeten gaan. En ik zou in dat onderzoek dat als eerste willen hebben, dat er een onderzoek plaatsvindt waar alles naar boven komt en alles opengelegd wordt, op welke manier dat deze mensen ontslagen zijn en op wat. Want als ik het lees, dan moet ik zeggen, het vriendje van die en het vriendje van die zal wel gebleven zijn. Ik kan het niet hard maken, maar ik lees het tussen de regels door. En ik zou willen voorstellen om die motie van Landgraaf, als we die in het geheel overnemen, dat punt in ieder geval als aandachtspunt nummer 1 en ook het bestuur, het DB, te verzoeken om daar een onderzoek naar te doen. Ik denk dat is de enige manier dat je goed doet voor de mensen om te laten zien waarom is iemand ontslagen en waarom mag de ander dan wel blijven.
Goed, een korte reactie nog van de wethouder.
Ja, als ik kijk naar de motie van Landgraaf, dan denk ik dat het verhaal dat u vertelt onder punt 2 bij het verzoek, de college van BNW om, daar staat volgens mij hetgeen u nu vertelt.
Dat dacht u, want ik heb punt 2 aangestreept.
Ja.
Maar er staat tevens een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de wijze waarop de ontslaggesprekken zijn voorbereid en uitgevoerd. Nee, de ontslaggesprekken, waarom dat die zo naar buiten zijn gekomen binnen een paar minuten. Nee, de doelstelling, de beoordeling van tevoren. Er is nergens geen beoordeling van de mensen aan te pas gekomen. Kijk, je kunt wel praten over die gesprekken en dan zeggen ze, sorry, we hadden dat misschien 5 minuten of 10 minuten langer gemoeten. Nee, de kern van de zaak, de beoordelingen. Waarop?
Ja, mag ik? Waarop?
Als ik het mag samenvatten, voor mij is dat punt een allesomvattend punt, zoals het er staat. Nee, goed, maar in hoeverre ga je elk detail op papier zetten of pak je de grote lijn en komt door die grote lijn alles naar boven? Nul. Nee, maar goed, maar dan kun je een motie indienen en dan denk ik dat we met de hele zaal hier informeel in de midden gaan zitten en elk punt en komma op papier moeten zetten, want anders is het aan het einde nog niet dat wat we ervan verwachten.
Nul. Hoe zit dat?
Mevrouw Huisman.
We hebben het hier wel over mensen. En ik denk dat de mensen van ons iets verwachten als bestuurders.
Ja, maar ik heb ook nooit ontkend, mevrouw Huisman, dat het hier om mensen gaat. Hè. Kijk, en laten we heel eerlijk zijn. Ook wij, ik, mijn collega's, hebben daar pijn van aan de buik. En we liggen daar wakker van. Want het gaat om mensen. Het gaat om mensen die bij Licom en die bij WSL in dienst zijn geweest.
Mevrouw Huisman, mag ik u voorstel? Sorry. Gaat u gaan. Ik dacht dat u klaar was.
Oh.
Nee, gaat u gaan.
Nee, en ook wij liggen daar wakker van. En dat doet ons ook pijn. Maar wat we vooral moeten voorkomen is dat we geen valse verwachtingen naar mensen scheppen. En dat we helder naar elkaar blijven. En we kunnen heel veel op papier zetten. En daar kunnen we heel veel van verwachten. Maar of dat dan uiteindelijk dat is wat we aan het einde door de rechter naar buiten krijgen, dat is dan nog maar de vraag.
Dat ligt aan u, hè? U zit toch in het DB. U kunt toch vragen en u kunt toch onderzoeken. Ik bedoel, als ik iets voorgelegd krijg hier, dan ga ik ook niet op datgene altijd af wat er staat. Dan ga ik ook controleren. En als ik dan hoor wat de heer Spaar brengt...
Even, mevrouw Huisman.
Ja, laat u mij ook even uitpraten. Dan mag u maar even zeggen.
Wacht,
ik de heer Spaar hoor zeggen dat er al op dat moment al naar het bestuur, naar DB of naar het college signalen zijn uitgegaan, dan ga je toch eens even informeren, dan ga je toch eens even je voelsprieten uitleggen, wat is er aan de hand? Ik vind dat wij ons daar niet van schoon kunnen spreken, dat we niks geweten hebben. We kunnen ons niet voor als gemeente Brunssum van Vrij spreken.
Meneer Van Oppen.
Ja, mevrouw Huisman, kijk, wat u zegt is dat wij onderzoeken moeten in DB. Dat doen wij ook, de heer Jansen, en daarom hebben wij ook u altijd bijgesproken. Maar hier staat, er wordt een onafhankelijk onderzoek gelast. En ik denk dat het ook verstandig is, want anders zitten weer mensen die nu ook in de positie zijn te onderzoeken, gaan ook dit onderzoek verrichten. Ik steun de motie, kan ik eigenlijk op grote lijnen kan ik gewoon steunen. Ik heb met één punt heb ik persoonlijk bezwaar. En dat is tot de uitkomsten van deze onderzoeken een pas op de plaats te maken, omdat ik niet weet wat daarmee bedoeld wordt. Ik vind dat als die zin eruit gaat, dan kan ik de motie kan ik gewoon steunen. Maar kijk, ik denk dat het gewoon recht doet aan iedereen dat er een onafhankelijk onderzoek komt. En een onafhankelijk onderzoek, dat geeft, en dat hoop ik dan ook straks neemt, dan ook elke zweem van belangenverstrengeling of wat dan ook weg. En ik denk dat dat recht doet aan het verhaal. Alleen, en dat deel ik met de heer Jansen, kijk, stel nou dat dadelijk eruit komt dat mensen geschoffeerd zijn. Kijk, hoe ga je dan daarmee om? Want dan komt er een conclusie en dan verwachten mensen wat. Maar wat is die verwachting? Wat is die verwachting wat de mensen hebben? Wat is de verwachting wat u als raadsleden heeft? Kijk, dat betekent nogal iets. En dat is iets wat wij niet vanavond hoeven te beslissen, maar waar we wel over na moeten denken. Want kijk, als iets komt vast te staan, dat er, zeg maar wat ik net al zeg, mensen, wat zou kunnen. Ik bedoel, het lijkt erop, hè, ik ben even heel voorzichtig, want ik wacht even het onderzoek af. Hè, maar ik het lijkt erop dat mensen geschoffeerd zijn. Dan is dat daar een conclusie misschien van zo'n onderzoekscommissie. Maar wat dan? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik vraag aan u, ik vraag aan de raad, vraag ik wat u dan vindt, wat er dan moet gebeuren.
Ja, maar mevrouw Huisman,
u vraagt ons iets te vinden van een onderzoek dat nog moet gaan plaatsvinden, waar we de uitkomst niet van weten en wat wij daarvan vinden. Ja, dat kunt u ons niet kwalijk nemen dat wij daar niet op kunnen antwoorden.
Ja, microfoon. Geeft u.
U gezegd dat u toen u geluiden hoorde, wat de heer Lespaar aanhaalt, toen u geluiden hoorde, had u binnen het DB niet op die zeggenschap en op dat gezegde, maar gewoon moeten denken, dat zal wel zo zijn. Want dat doe ik ook niet en dat doen met mij een hele hoop raadsleden niet. Die gaan ook onderzoeken wat er dan aan de hand is.
Maar dat is correct. Maar wij hebben u heeft een stuk gezien en dat heb ik met u gedeeld, dat hebben wij met u gedeeld in de besprekingen, ik geloof van 25 april, waarin stond dat er, zeg maar, afscheid zou worden genomen van een aantal mensen. Dus wij wisten met elkaar dat er afscheid zou worden genomen van een aantal mensen. Het is alleen niet aan de DB om dan te bepalen van welke mensen afscheid wordt genomen.
Maar mag ik u dan eens een andere vraag stellen? Wat hebt u dan tot nu toe gedaan met het persbericht? Daar wordt toch ook weer zo'n dure jongen binnengehaald? Dat moeten de gemeentes weer betalen. Mensen, daar zijn we bang voor de mensen als ze gechauffeerd zijn om die mensen ergens vrij te stellen of een vergoeding te geven. Van, daar zijn we bang voor, want dat kost centjes. Dat is ook in het gesprek aan de voren. En daar worden weer, wat verdient de man? 100.000 euro weer per jaar.
Maar mevrouw Huisman, daar gaat iemand weg. Daar gaat iemand weg. Ik heb bij de portefeuillehouders overleg financiën wat recent is geweest gevraagd. Wat betekent dat nu? Zijn dat extra kosten? Omdat meneer Eijk vertrekt, valt dat bedrag wat we voor hem hadden gereserveerd, valt weg. Ja, maar dit is ook een interim. Hij heeft alleen een aanstelling gekregen tot 31-12-2014. Kijk, en dat is dus de situatie. En het betekent dat als er meer kosten zijn omdat hij langer zit dan de heer Eijk, is aangegeven dat die extra kosten gewoon drukken op de exploitatie. Omdat ik heb aangegeven dat waarschijnlijk dan onvoldoende zit in crisismanagement. Wij hebben dat gevraagd. Maar kijk, op het moment dat dan die kennis met ons gedeeld wordt, is die beslissing op dat moment al genomen. Ja, maar dat kunnen wij aan de DB aan de orde stellen, mevrouw Huisman.
Dat vinden wij goed als gemeente.
Nee, maar u moet even één ding zich goed realiseren. Elk bedrijf is erbij gebaat dat er een goede bedrijfsvoering is. Wat u vanavond met elkaar deelt, is dat wij vraagtekens hebben op de manier waarop de bedrijfsvoering heeft plaatsgehad. Dat is onderwerp van het onderzoek. Een van degenen tegen wie het onderzoek zich richt, is al niet meer aanwezig. Kijk, normaal gesproken, en dat is ook wat ik probeer duidelijk te maken, is als een onderzoek aantoont dat er zaken niet goed zijn gegaan, dan is het aan het DB om het bestuur naar huis te sturen. Dat is waarop gestuurd kan worden. Want dan zeg je eigenlijk, beste mensen, jullie hebben niet goed gefunctioneerd.
En waarom stuurt u Fred Eijk dan niet naar huis toe?
Omdat,
die zit in dat hele proces.
Omdat mevrouw Huisman, en dat weet u ook, Fred Dijk is niet belast met de bedrijfsvoering van de BV's, maar is bestuurssecretaris van de gemeenschappelijke regeling. Ja, nee, ik ben niet fout geïnformeerd.
Nee, voordat er...
Wacht even, toen die man hier gepresenteerd is, en er zijn geluidsbanden van...
Meneer Lespa, u heeft gelijk.
Even.
Voordat u weer helemaal losgiet en een verhitte pauze kunt nemen. De heer Dijk, en mevrouw Huisman noemt hem Harry Dijk of Fred Eijk, maar ik neem even aan dat het over Fred Dijk gaat. Fred Dijk was en is bestuurssecretaris en is in de crisissituatie ook tijdelijk algemeen directeur geworden van de BV's.
Tuurlijk.
Aansluitend, laat me een verhaal afmaken. Aansluitend is de heer Eijk, Harry Eijk, gekomen en die heeft de aansturing van de BV's op zich genomen. Inmiddels, en dat heeft u in het perscommuniqué, maar ook in de raadsinformatiebrief kunnen lezen, dat er in plaats van de heer Eijk, die weggegaan is, de heer De Winter komt, die de aansturing van de BV's als interim directeur waar gaat nemen voor de periode tot eind 2014. En de heer Dijk terug is in zijn originele functie als zijnde de bestuurssecretaris van WZL GR.
Ja, maar even mijn verhaal afmaken, meneer Lespoir. Wat ik probeerde aan te geven is dat de heer Dijk vanaf ongeveer 1 april, nadat de heer Eijk met de met de bedrijfsvoering was belast, daar feitelijk geen zaak meer in heeft gehad. Dat wil niet zeggen dat ik hem vrij pleit. Ik zeg alleen hoe even de situatie is geweest. Maar ik kreeg niet de kans om uit te spreken. En ik denk, laat iedereen maar zijn plasje erover doen en dan krijg ik nog altijd de kans om een nabrander te geven. Maar dus wij verschillen daar niet van mening. Alleen, en dat is wat ik probeer duidelijk te maken, realiseert hij zich dat op het moment dat er straks een uitkomst komt van dat onderzoek, dat je ook iets met dat onderzoek, de uitkomst daarvan, zult moeten.
Ik zal even meneer Lespoir het woord geven, want die had zojuist al een prangende vraag.
Ja, eerlijk gezegd, ik ben het niet meer zo gewend. Hè, hoe het, dus excuseer, want mevrouw Huisman zijn vragen stellen, komen die partijen nog. Ik heb één vraag. Eén, ik begrijp nu dat u ook als college zegt, wij sluiten aan bij Landgraaf. Dan denk ik, dan hebben we die discussie gehad, dan gaan we dat fijn doen. Dan heb je het ook nog over de geest, dan kun je over commas hebben, maakt me niet uit. Daar sluit Heerle ook bij aan, heb ik begrepen. Maar het tweede is toch heel simpel. Voor onze partij geldt het volgende. En dan wil ik straks toch nog eens de heer Roebroek zo verhoren, want u zei, welke verwachtingen ga je scheppen? Laat ik het zo stellen. Wij zijn als overheid in dit geval volledig verantwoord. En niet meer zoals bij Licom slechts aandeelhouder. We zijn volledig verantwoord. Bij slecht werkgeverschap. En wat de heer Roebroek zei, en ik heb goed geluisterd, lijkt mij op zijn minst slecht werkgeverschap, omdat je mensen gaat beoordelen zonder dat je daar met die mensen over hebt gehad. Ze dus ook geen kans hebben gehad op welk model dan ook. Ze hebben daar niets van gehoord. En aan het einde van de rit wordt gewoon gezegd, oprotten. Dan zei ik het even in mijn woorden, volgens mij is het letterlijk gezegd. Dan, en als dat een van de conclusies wordt, en dan is er ook nog maar één oplossing. Dan zullen die mensen die ten onrechte zijn ontslagen en ook in strijd met de beleidsstukken, zoals ik u dat heb voorgelezen, bij gebreken geschiktheid komt er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, ja, dan zul je na dat onderzoek die mensen mogelijk moeten terugpakken. Dan zeg ik mogelijk, omdat ik vind dat het wel moet. Maar ik snap natuurlijk iedereen hier dat wat wij vinden ook nog niet mee de wet is. Want als we alleen gaan kijken naar het ontslagrecht bij de rechter, dan doen we ons tekort, want ik weet hoe dat gaat. Tijdelijk contract oprotten, al heb je te weinig haren of te veel haren, dan ben je het haasje. Maar in dit geval hebben wij wel ermee te maken dat we mensen hebben die al vele jaren in dienst waren voor een semi-overheidsbedrijf. Toen kregen ze een tijdelijk contract en dat had bedrijfseconomische redenen, faillissement. Maar dan is het toch een soort opvolgend werkgeverschap in mijn beleving. En die mensen hadden beoordelingen. En hier hoop ik dat ze die thuis hebben liggen. Dat waren goede beoordelingen. Dan kun je toch niet in één keer zeggen en nou opzouten. Dus het onderzoek stemde mee in. Dan zitten we in ieder geval op één lijn, hebben we dat. De anger al eruit. En dan zeg ik u, wat komt er dan uit? Ik denk, het gaat mij niet om het schofferen. Want daarvoor zou je die interim heel veel geld voor moeten afpakken. Twee, het gaat mij om de lessen die u als bestuurder uittrekt. Dat je daar interims hebt zitten met de vetselaars die hun taken niet aan kunnen. Mensen ontwikkelen dan mensen afbreken. En twee, het gaat mij ook erom, als mensen ten onrechte treins en uitgegooid, zijn wij toch als raad, kunnen wij toch niet zeggen dat laten we gebeuren.
Ja, maar je moet dan een signaal even terug, hè, want u sorteert wel gigantisch voor op een mogelijke uitslag die er eventueel zou kunnen gaan komen.
U moet nog reageren op meneer Roebroek. Hè? Ja, als bestuursleden moet u nog op zijn verhaal reageren. En dan krijgen wij steeds meer informatie hoe we in elkaar zitten.
Maar even dan toch nog naar aanleiding van uw opmerkingen. Kijk, wat ik beluister is dat, kijk, wij kunnen dadelijk met z'n allen een motie goedkeuren. Hè? Maar ik zeg wel, er zal ook insluitend straks iets moeten zijn over hoe je erin zit daarna. En ik denk dat dat niet voor iedereen hetzelfde is, want dat heb ik van tevoren beluisterd. Ik heb ook signalen gekregen. Zeggen, ja, maar wat betekent dat dan? Kijk, en dat is een beetje het gevaar. Op de eerste plaats zal moeten na worden gegaan of er juridisch, zeg maar, fouten zijn gemaakt. Want dat betekent gewoon dat er anders mee zou worden omgegaan. En dan heb je nog de ethische kant. En die ethische kant, dat is bijvoorbeeld, heb je iemand onbehoorlijk, onbeschoft of op anderszins bejegend. Kijk, en dat is wat ik probeer aan te geven. Ik snap ieders emotie erin. Iedereen zit er hetzelfde in. Iedereen heeft het gevoel, als hier gewoon fouten zijn gemaakt, dan moet daar gewoon voor door het stof gegaan worden en dan moet het opgelost worden. Ik wil wel één opmerking maken, want wat ik beluister, dat vind ik een hele gevaarlijke. Kijk, u suggereert hè, dat wij moeten weten als DB van iedereen die ontslagen wordt. Als er een bedrijfsvoeringsplan ligt, wat met u gedeeld wordt, en dat wordt goedgekeurd in de gemeenschappelijke regeling, en er wordt uitvoering aangegeven, dan kunnen wij niet bepalen als DB. Want kijk, dat is, u heeft een verkeerde inschatting van de rol, en ook van uw eigen rol. Wat ik daarmee wil zeggen is, wij zijn nooit in staat om in het detail met de bedrijfsvoering te gaan bemoeien, want dan moet je daar zitten. Daar zitten wij niet. U stelt ons soms vragen over hoe de bedrijfsvoering plaatsvindt, waar wij ook geen antwoord op kunnen geven, omdat wij niet met die bedrijfsvoering hebben meegelopen. Kijk, dat heeft de controlerende taak, hè, vind ik goed dat er een onderzoek plaatsvindt. Maar u moet begrip hebben voor de situatie. En ik bedoel, dat was ook zo toen u er zat, hè, en meneer Jansen er heeft gezeten bij Licom. Toen was het ook niet mogelijk om overal in het detail in te zoomen en overal weet van te hebben. Dat kan niet als een DB, dat is onmogelijk.
Meneer Palme eerst.
Ja, ik wil van de heer Hoebroeks even weten. Normaal doet mijn collega Lefty dat
weet
verhaal.
Weet ik.
Maar dat heeft even een wenteling genomen naar de toezegging van de wethouder Financiën. Ik begrijp met het bestuur, het slordig, onzorgvuldig door onze bestuurders, worden politieke mensen bedoeld bij de gemeenschappelijke regeling WSL.
Meneer Roebroek, even de microfoon.
Ja, wilt u nog eens even, met onze, nee, dat is staat in de brief die
u zegt op 31.8, dan wordt een brief geschreven, slordig, onzorgvuldig, et cetera, door onze bestuurders. Desondanks zou de resultaten hetzelfde zijn gebleven. Ja. Zo in die trant zegt u.
Ik neem aan dat dit de dagelijks bestuur is gebleven, want het is de brief die u gekregen heeft.
Nee, maar u bedoelt daarmee het dagelijks.
Ja.
Dat zijn de politieke figuren.
Ja, dat neem ik toch aan. Dat is die brief.
Dan heb ik u goed begrepen. Ja. Want
dat begrijp ik eruit, want wie stuurt die anders dan die brief?
Nee, maar dus die CEO's.
Ja.
Die waren in dienst bij de WOZL.
Ja.
Aangenomen. En die zijn gedetacheerd ten behoeve van de BV's. Waar ze...
Daar zijn ze later in geplaatst. Dat had ook iets te maken met het...
Nee, maar, dat is een, maar ze zijn in loondienst en uitgeplaatst.
Ja.
Gedetacheerd. Het ontslag. Dit massa-ontslag.
Ja.
Hè, want er moet een ondernemingsraad zijn. Er moet een vergunning voor zijn, et cetera. Neem ik aan? Nee?
Nee.
Nee, is niet.
Nee. Dan mag ik u even... mag ik het verhaal dan even...
Ja.
Kijk, die mensen na het faillissement hebben een contract gekregen van een jaar. Dat eindigt van rechtswegen na een jaar. Dat is er in feite gebeurd. Ik denk dat de heer Lespoir een aantal dingen in zijn verhaal daar ook neerzetten. En dan zou je normaal gesproken, als er geen sprake zou zijn van opvolgend werkgeverschap, na een jaar vanaf kunnen. Zonder wat dan ook. Ja, dat zou kunnen. De rechter zal dadelijk iets vinden of er sprake is van opvolgend werkgeverschap of niet. Die procedure wordt in een keer kort geding op dit moment voorbereid. Dat is recht. Waar ik bezwaar tegen maak, is in het antwoord wat ik net hoorde, is het gaat net om als het alleen over schofferen gaat. Oké, dat zit er natuurlijk in, dat mogen duidelijk zijn. Maar dat is de kern van de zaak niet. Als ik in het antwoord hoor naar mevrouw Huisman dat er in april ook al duidelijk was dat er mensen uit zouden gaan, dan zeg ik, er is wel gesteld dat er iets bedrijfsmatigs ten grondslag ligt. Dus een bedrijf, hoe ziet het WOZL onze BV's en hoe ziet die formatie eruit? Daar kun je een besluit op nemen. En op basis van de gewenste formatie en daaruit concluderen waar moeten die mensen aan voldoen in die formatie, voer je gesprekken met mensen. Dat is gewoon heel bedrijfsmatig. En daar hebben we het over het tweede deel waar u het over had, meneer Lespoir. Dan is het bedrijfsmatig handelen, dat is bij een goed werkgever. Daar gaat het dan om. Het derde verhaal is gewoon, ja, wat vind je er ethisch van? Dus ik heb de rechter opvolgend werkgeverschap, bedrijfsmatig van, ja, zijn we een goed werkgever? Ik vind het eigenlijk triest dat de gemeentes, de verantwoordelijke mensen, die rechter nodig hebben. En dan kun je wel zeggen van, ja, welke verwachtingen we hebben. Ja, dat snap ik. Dat is het verhaal wat erachter komt. Maar vanwege het feit dat het mogelijk geld gaat kosten, kun je zo met die mensen omgaan. Nee. Ja, dat kan natuurlijk nooit in mijn optiek de goede redenering.
Nee,
maar wat ik even proberen.
Waar ik naartoe wil, meneer Roebroek, of het voor mij duidelijk is. Ze hebben dus een ambtenaarsstatus, die CEO's.
Nee, niet helemaal. Ze hebben wel het KUO, maar bij het aanbieden van het contract hebben ze daar een aantal dingen uitgehaald. Ze zijn wel verzekerd dus bij het ABP.
Ze kunnen geen bezwaar maken tegen de beslissing tot ontslag.
Ja, dat
bij het bestuur?
Nee, bij het bestuur nee. We gaan de rechter vragen voor een oordeel uit even opvolging het werk.
Nee, maar dat is van wezenlijk belang, hè?
Ja, maar het andere is een jaarcontract, wat eindigt van rechtswegen.
Nee, maar het bezwaar, als ze een...
Oh, maar wacht even, dat bezwaar is gemaakt, hè? Alle mensen hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit wat genomen
bij het dagelijks bestuur?
Bij het WSL, ja.
Dat is prima.
Dus dat heb je nodig voordat je een kort geding aanspant. Moet je natuurlijk formeel bezwaar. Als u dat bedoelt, is dat gebeurd.
Nee, maar dan... En dan kom ik terug op wat de wethouder zei. Van, als dan we moeten nadenken over als iets gebeurt, ja, dan is maar één verantwoordelijk. Dan kun je personeelslid verantwoordelijk voor stellen. Dat kan een bijgevolg zijn.
Nee, maar dat zeg ik ook niet. En dat wilde ik net even nuanceren. Want ook de heer Roebroek, kijk, er wordt een kadernota vastgesteld en die kadernota zegt dat wij op termijn, zeg maar, in de formatie teruggaan. Dat is iets wat als kader wordt vastgesteld binnen de DB. Vervolgens bemoeien wij ons er niet mee, dat kan gewoon niet, welke personen dat zijn. Want wij hebben geen inzicht in elke BV hoeveel formatie daar en zo nodig is. Werken wij op basis van begrotingen, prognoses, et cetera. Kijk, wat ik alleen zeg, op het moment dat juridisch vaststaat dat er fouten zijn gemaakt, is dat een andere situatie dan dat dadelijk zou komen vast te staan dat juridisch misschien wel juist gehandeld is. En als het verkeerd is overgekomen, dan probeer ik dat nu te nuanceren. Dat juridisch misschien wel juist gehandeld is, maar dat het zou kunnen dat de mensen dan gewoon toch gruwelijk geschoffeerd zijn. En dan zeg ik van, dus wat je moet doen is de uitkomst van het onderzoek afwachten, maar voor jezelf wel duidelijk hebben van, wat ben je van plan om met die uitkomsten van die onderzoeken te doen? Van het onderzoek te doen?
Nou, kijk, dat onderzoek, als de mensen naar de rechter stappen, dan geeft de rechter daar een mening over. Dat is tevens het onderzoek, zeg ik dan. Hè? Maar dat onderzoek bedoelt u natuurlijk niet. U bedoelt een ander onderzoek. Precies. Maar dat zijn twee dingen die dan naast elkaar lopen. Want de rechter heeft dan een mening over hoe zorgvuldig het tot stand is gekomen, et cetera. En of dat gewoon.
Nee, maar er zijn twee procedures.
Nuancering. Voor meneer Palme, u nam daar een woord in de mond. En ik weet dat dat heel gevoelig ligt. En ik wil dat niemand nog extra meeschofferen. En ik weet dat dat ook vaak gebruikt is. Maar u had het over, even juridisch verhaal, over ontslag. Maar de contracten eindigen van rechtswegen op zoveel oktober. Dus daar zit een verschil in voor uw benadering.
Omdat overal de staat ontslagen.
Nee, helder, maar dat is.
Dan weten we waar het over hebben. Als ik een andere term zou gaan gebruiken, dan denken ze, waar heeft hij het over? Wat ik toch wil opmerken, voorzitter. We hebben het wel overwezen, hè? Wij hebben gewaarschuwd voor dit soort situaties. Bij het aanvang, hè? Want haastige spoed is zelden goed en we zijn wat haastig geweest. Dat laat onverlet dat we de mensen van de WZL, die wij met iets opgezadeld hebben, hè, dan mogen we allemaal zeggen, mea culpa, want we hebben eigenlijk te veel van die mensen verwacht en verlangd. En nu blijkt dat ze dat niet aankunnen, dus we moeten meer mea culpa zeggen. We moeten wel kijken dat we ook niet die mensen die voor WZL wel goed hun werk gedaan hebben in die jaren, dat we die nu zodanig beschadigen als zeggen van, die zijn het schuld. Want wij zijn de schuld, deze raad heeft een besluit genomen om die BV's en WZL en allemaal dat zo op te tuigen, terwijl we beter wisten, eigenlijk.
Meneer Palme, dank u wel. Meneer Jansen die had nog een vraag met betrekking tot de vorige.
Ja, precies, want ik wil even mevrouw Huisman even ondersteunen, met alle respect, want u bent nog aan de beurt. Maar ik wil even reageren op betoog over, van de heer Van Oppen over de aanpak van die motie die in jullie ligt, want dat is ook het onderwerp. Wij hebben begrepen dat de motie van GroenLinks bij het bestuur, door het bestuur naast zich neer is gelegd en niet uitgevoerd zou gaan worden. Nu begrijp ik van de heer Van Oppen, ja, hij geeft eigenlijk aan van, ik wil hem best wel gaan hanteren, mits er een kleine aanpassing is. Hoe zit dat dan nu? Hoe zit dat nou, dat neerleggen van het bestuur, van de oorspronkelijke motie van GroenLinks? Dat
wil ik de oorspronkelijke motie van GroenLinks, Landgraaf heeft in een zeer vroeg stadium een raadsvergadering gehad. Wij hebben dat niet georganiseerd gekregen op zo'n vroeg stadium. En daar was wel al sprake van, we gaan die motie pakken en we gaan die meenemen naar de raadsvergadering. Daarna is er een commissievergadering gepland, dat is nu. En in die tussentijd hebben wij gezegd, van luister, op dit moment neem ik die motie nog niet over, want ik wil eerst wel weten wat mijn raad ervan vindt. Want dat is een heel eenvoudig en volgens mij ook volstrekt reguliere regeling.
Ja, maar kijk, weet u wat er is? Kijk, neem maar even voor het beeld waar de gevoeligheden zitten in die motie. Kijk, ik denk dat het straks niet zozeer gaat wat in de overweging of in de constatering zit, maar vooral gaat wat in het besluit zit. En ik kan me voorstellen dat de overweging en de constatering preluderen op een uitkomst van het onderzoek en dat men dat lastig vindt. Met andere woorden, er staat bijvoorbeeld bij constaterende dat de wijze waarop het WOZL zijn doelen wil bereiken niet efficiënt en effectief is. Dat moet een uitkomst van het onderzoek zijn. Dat kun je niet aan de voorkant al concluderen. Dus dat is iets wat lastig is, want je zet daarmee als bestuurder, zeg je van ja, we zijn niet efficiënt en effectief. Dat heb ik niet gezegd. Wat ik heb gezegd, ik kan de conclusie, wat wij verzoeken, dat kunnen wij ondersteunen. Behalve dan dat puntje wat ik heb gezegd met een pas op de plaats te maken, want ik snap niet wat daar het verhaal van is. Maar ik vind eigenlijk dat de overweging en de constatering wat neutraler moeten zijn opgesteld. Maar dan beogen we allemaal hetzelfde en dan doet dat denk ik ook gewoon recht aan de onderzoeksopdracht. En ik denk toch dat wij elkaar daarin kunnen vinden. Ik bedoel, dan is het verhaal toch duidelijk. Maar u bent het denk ik met me eens dat je kunt niet zeggen het is inefficiënt en het is niet effectief. Want als je dat constateert, dan hoef je het onderzoek niet meer uit te voeren. Dat is wat ik probeer duidelijk te maken.
Ik wil eigenlijk terug naar mevrouw Huisman-Peters. Oké.
Okay. Heel kort vraagje en meer verduidelijkend. Er werd net even gesproken over opvolgende werkgeverschap. Maar dan hebben we het over de situatie van vorig jaar van Licom naar WJZL. Die weliswaar mogelijk invloed kan hebben dadelijk.
Correct. Okay. Ja, dat is een correcte veronderstelling.
Mevrouw Huisman-Peters.
Ja, voorzitter. De heer Van Oppen zegt straks, wij wisten dat er mensen, dat we afscheid moesten nemen van mensen. Dat wisten wij ook. Dat heeft, wat zeg u?
Dat stond een stukje die u 25...
Dat wisten wij. Ja. Maar nou gaan we naar de kern van de zaak. Er zijn mensen op een bepaald moment gezegd geworden, als je goed functioneert, mag je blijven. Dan doe je een toezegging en dan als je die toezegging doet, dan moet je ook waarmaken op het moment dat ze afscheid moeten nemen van mensen. Dan moet je die beoordelingen erbij halen. Dan moet je gaan kijken wie heeft niet gefunctioneerd en op onderdelen en maakt dat met de mensen.
Maar mevrouw Huisman, daar zijn we het over eens.
En dat is hetgene. Maar
we zijn het
over
eens. Als ik u mag onderbreken, we zijn het eens met u. Want
ja,
van
maar u doet zo weinig.
Oh, sorry, maar deze opmerking heb ik verre van mij. Echt verre van, want volgens mij is dit dossier al 2 jaar 99% van mijn werkweek. En alle andere dingen moet ik in mijn vrije tijd doen.
Ik verwijs naar.
En als u mij wilt zeggen dat ik te weinig doe, dan vind ik dat schandalig. Want elke 3 weken zitten wij bij u, bij de heer Van Op op de Kamer, om u een uur lang bij te praten over alles en nog wat er gebeurt.
En u heeft een raadsvergadering de vorige keer, hè? Dus die afgelopen
keer
over daarvoor.
Dit gegeven.
Nee, maar dat doet.
Nee, maar
zo stelt u het niet.
Jullie trekken het helemaal uit de context. We hebben het hier over. We hebben het over die mensen. En over die mensen heb ik van jullie nog niet gehoord wat jullie ervoor willen doen. En daarom zeg ik, je doet zo weinig. Daar heb ik het over. Je moet niet andere dingen erbij betrekken.
Als college aangegeven, en ik zal dat nog een keer herhalen. De heer Van Op heeft dat aangegeven. Dus niet de heer Van Op die dat ondersteunt. Het college doet dat. Dus vandaar dat ik het nog een keer zeg. We willen deze motie graag aannemen. En daar doen wij dan hetgeen mee wat u vraagt aan ons om te doen.
Maar laat ik dan een andere vraag stellen.
Ga ik dan langs deze motie af ik andere dingen doen? Nee, dan zeg je, ja, maar die opdracht heb ik u niet gegeven.
Laat ik dan eens een andere vraag stellen waar u mij kunt bewijzen dat u wat gedaan hebt. We hebben 3 weken geleden bij u op de Kamer met z'n 4 een gesprek, met z'n 5 een gesprek gehad. Dat gesprek werd geëindigd. Daar heb ik gevraagd, wat doen we er nou aan? Dan zeg u, we hebben dinsdag DB-vergadering en we zullen dat daarin bespreken. Daar is met name aan de orde gekomen de bewijzen dat de mensen, dat er in het raadinformatiebrief stond dat er zoveel mensen met de pensioengerechtigde leeftijd al waren en dat dat geen problemen waren. De heer Robroek heeft bewijzen geleverd dat dat niet was. We hebben u dat voorgelegd.
Hij heeft geen bewijzen geleverd, even voor de duidelijkheid. Nee, maar hij heeft die stelling geponeerd.
Voorzitter, grijp eens in. Mevrouw
Huisman,
u bent wel wethouder, maar u moet mij ook laten uitpraten. Dat doe ik bij u ook.
Gaat uw gang bij deze.
Toen hebt u gezegd, bewijzen waren er, want de heer Robroek heeft een formulier met de namen en de leeftijden erbij gelegd. Toen hebt u gezegd, we bespreken het dinsdag. Wat is uit die bespreking gekomen?
Meneer Van Oppen? Nee, meneer
We hebben dat aangegeven en eigenlijk is de conclusie getrokken. Iedereen had nog commissievergadering over dit onderwerp in alle gemeenten. Ja, tenminste, in de Heuvelandgemeente weet ik het niet zeker, maar alle andere gemeenten hadden het volgens mij wel. Voerendaal moet u meer ten goede houden, anderen wel. En daar is eigenlijk aangegeven dat de motie van Landgraaf die er lag ter sprake zou komen in de andere gemeenten. En dat was vorige week donderdag en wij zitten nu aan tafel.
U bent een fantastische politicus. U gaat er helemaal omheen. U kon wel de uil zijn. Die zei ook een hele hoop en dan wist je nog niet wat.
Mevrouw Huisman, mag ik nu ook wat zeggen? Of,
ja, nou mag u
ja,
wat zeggen.
Dat is mooi, dank u wel. Stel ik zeer op prijs.
Meneer Van Oppen, aan u de beurt.
De dag voor de DB-vergadering zouden de portefeuillehouders financiën bij elkaar komen en zouden ook in dit soort zaken gekend worden. Wij zouden een advies uitbrengen aan het DB over de zaken die op dat moment op de agenda stonden. Die vergadering die werd 's middags gecanceld. Dus die vergadering die heeft plaatsgevonden vorige week dinsdag, de reden waarom ik later bij de raadsvergadering ben aangeschoven. We hebben toen met elkaar gedeeld, want er stond nog een bespreking op om u bij te praten om 6:15 vorige week. Maar toen zat ik dus bij het portefeuillehoudersoverleg financiën van de WOZL.